Laat de eerste dia maar zien. Hè. Ik vind het altijd bijzonder als je zo samen bent met meerdere mensen om Gods wil te zoeken en dan om een jaarthema samen te zoeken. Om als oudste echt je echt uit te strekken naar wat de leidraad van dit jaar zal zijn. En ik vond het zo bijzonder dat we zo eensgezind waren over het leven tot Gods eer. Dat behandelt natuurlijk alle facetten van ons leven. Dat vind ik ook zo prachtig en uitgebeeld in de foto die daar is gezocht. Laat die ook maar even zien. Je zou, als je zegt van leven naar Gods eer, dan zou je een facet kunnen noemen van het huwelijk of van je relatie met andere mensen of relatie in de gemeente. Of er zijn zoveel gebieden op je leven, in je werk, relatie met de buren. Eigenlijk, het leven omvat zoveel. En om dan op al die facetten, daar zal ik ook een groot gedeelte in de prediking aan wijden. Onder andere ook het werk, hoe te staan in je werk. En het is gewoon een enorme uitdaging om samen als gemeente daar doorheen te gaan. Ik wil met u de tekst vanmorgen behandelen en ook kijken naar wat de verleidingen zijn om niet te leven naar Gods eer. Ik heb daar echt mee geworsteld, want ik had in de gedachte, zo begon ik ook het schrijven van de preek, om te gaan preken over hoe te leven tot Gods eer. En steeds weer opnieuw werd ik echt erbij bepaald van, laat nu eerst zien wat het grootste gevaar is. Om niet te leven naar Gods eer. Hoe komen die verleidingen in ons leven? Ik heb me daar eigenlijk een beetje tegen geweerd, want ik wilde steeds terug van, daar wilde ik eigenlijk niet de eerste zondag over spreken. En toch, ik heb dat ook met Rietje gedeeld, kwam ik daar weer bij uit. Dus ik wil ook met u daarover nadenken, over de verleidingen in ons leven en de verleiding om niet tot ere van God te leven, maar tot ere van jezelf. En om een basis te leggen, om je dat tegen te weren, om inzicht te krijgen. Ik denk dat we inzicht moeten hebben over hoe de Satan en hoe zeg maar, de geestelijke wereld ons wil verleiden om niet tot God te komen. Om niet te leven tot Gods eer. Dat is de spanning eigenlijk waar je eigenlijk steeds in leeft. En daar wil ik met u samen over nadenken. Ik wil de jaartekst nog eens lezen met u. En dan even God vragen om zijn wijsheid en dan starten we. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. En die kracht, als je dat ziet, dat is de Heilige Geest. Het is zo indrukwekkend wat hier eigenlijk beschreven wordt. Als je dat straks, zal ik even de context ook lezen, context laten zien waarin dit allemaal geschreven is. Maar de kracht die in ons werkt is niet onze eigen kracht. De kracht die in ons werkt is de Heilige Geest die in ons werkzaam is. Door de wedergeboorte gegeven. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Dat is God. Die kracht is de Heilige Geest. Hem is God door zijn Zoon. Alle drie de godheden komen hier in deze tekst tot uiting. Het is zo indrukwekkend dat je hierin ziet dat die kracht van de Heilige Geest in ons werkzaam is, dat God de heerlijkheid in de gemeente toekomt en dat hij dat doet door Jezus zijn Zoon. En dan in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. In alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Prachtig. Laten we zo samen stil zijn. Dan zal ik u voorgaan in het gebed. Heere God, we staan nu in een nieuw jaar. U kent geen tijd, u bent eeuwig. Voor ons is tijd een heel een beperkt begrip, maar ook een groot begrip. Hier op aarde is een begin en een einde. Maar dit einde, als we in u geloven, is een nieuw begin in de eeuwigheid. En we willen u zo danken daarvoor. Heere God, Wil die ons begeleiden ook in de prediking, in de komende weken en de komende maanden. Dat we u horen spreken, ook vanmorgen. Dat we iets mogen proeven wat u wil. En dat is wat we willen. Dat u wil geschieden en uw koninkrijk komt. Heere God, we willen u zo danken. Zegen die ons horen, zegen die het spreken. Dat het met passie is, dat we met passie spreken en met passie luisteren. Om veranderd te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat is ons gebed, zodat we mensen iets laten zien wie Jezus is. Zodat ze hem vinden, hem zullen volgen en met ons hem verkondigen. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. De jaartekst die komt uit de Efezebrief. En die Efezebrief is een hele belangrijke en buitengewoon belangrijke brief eigenlijk. Vanwege het onderwerp wat hier wordt besproken. Het gaat namelijk in de Efezebrief in het bijzonder om de gemeente van Jezus Christus. Dat was een geheimenis. Dat was totaal nog niet bekend, ook niet in het Oude Testament, dat God een groot geheimenis was. En een van die geheimenissen die Paulus openbaart en hemzelf geopenbaard wordt, is de gemeente van Jezus Christus, de kerk van Jezus Christus. Het andere bijzondere in deze brief is dat alle andere brieven, de meeste brieven, die worden geschreven omdat er een, zeg maar, het motief is, er is iets gaande in de gemeente, er is een dwaling in de gemeente. Als je kijkt naar de Galatenbrief of ook naar de Thessalonicenzenbrief, dan zie je eigenlijk dat het motief is, en ook de Filippenzenbrief, die wordt vanuit de gevangenis onder andere geschreven, het motief dat Paulus schrijft is vaak dat er een dwaling in de gemeente is wat hij tegen gaat optreden en de mensen eigenlijk vermaant. In de Efezebrief is niet vanuit dat oogpunt beschreven. Daar is het eigenlijk beschreven dat mensen komen en aan te moedigen om tot die volwassenheid in Christus te komen. Die is niet geschreven om een bepaalde dwaling aan de kaak te stellen. Dat is een brief die openbaart eigenlijk wat tot dan toen eigenlijk zeg maar verhuld is geweest. En dat is namelijk dat er een lichaam van Christus is, dat er een bruid is, dat er een huis Gods is. Dat zijn alles zeg maar beelden die Paulus gebruikt om de Efeze te laten zien dat er iets bijzonders aan de hand is. Er is een gemeente ontstaan met Pinksteren. En daar wil God wonen. En wij zijn huisgenoten geworden. Dat wordt onder andere ook gezegd. Dus je ziet dat eigenlijk hij die diamant van het kerk zijn, die diamant van gemeente zijn, die schildert hij aan die Efeze. En dan komt hij eigenlijk met de volgende begint als een refrein, komt dan in die eerste hoofdstukken terug, dat het opdat wij zouden zijn tot lof van de heerlijkheid Gods. Dat vind je eigenlijk uit terug. En de brandpunt, als je hebt soms zo van die, als je zo'n brief bestudeert, dan zie je eigenlijk dat er soms zo'n brandpunt is. En dat brandpunt is eigenlijk in die brief die verantwoordelijkheid van de christen en die verantwoordelijkheid van u en mij om te wandelen overeenkomstig de roeping. En daarom zie je ook eigenlijk dat die brief, die is eigenlijk in twee stukken, kun je die opdelen. Het eerste gedeelte, dat is, laat dat maar even zien. Daar zie je dus eigenlijk het eerste gedeelte, dat is Efeze 1 tot en met 3. Daar beschrijft Paulus eigenlijk de plaats van die christen. En het andere hoofdstuk, die andere hoofdstukken die volgen zijn dan ook praktisch gericht. Dat zie je wel vaker in zo'n brieven, dat je eerst een hele theologische verhandeling krijgt. En daarna zie je eigenlijk de praktische toepassing. En dan zie je eigenlijk dat die eerste drie hoofdstukken die gaan over de plaats van de christen. En de hoofdstukken 4, 5 en 6 die worden voor de levenswandel van de christen. Je kunt ook zeggen dat het eerste gedeelte gaat over waar is ons geloof eigenlijk op gebouwd? Wat zijn de voorrechten die we hebben? En die andere hoofdstukken die gaan meer over het gedrag en je verantwoordelijkheid. Zo kun je die brief eigenlijk opsplitsen. En dan zie je eigenlijk in dat eerste gedeelte, dan zie je dat het gaat over de lofprijzing. Dan zie je dat Paulus een enorme lofprijzing geeft over de verlossing. Dan laat hij zien dat we die oude toestand van ons, die was dood. En dan zie je dat hij zegt, en we zijn levend geworden in God. En dan openbaart hij eigenlijk ook die gemeenschap die we hebben in de gemeente met God en die gemeenschap met elkaar. En als hij dat alles ontvouwd heeft in die eerste drie hoofdstukken, dan barst hij uit in de lofprijzing. Want hij houdt het eigenlijk niet voor mogelijk dat dit voor u en voor mij allemaal toegankelijk is geworden. En dan komen die verzen, dat is één grote lofprijzing, hem nu, die bij machten is te doen boven alles wat wij bidden of denken. Hij had al die eerste drie hoofdstukken, als hij dat alles ontvouwt, dat we in de hemelse gewesten zijn, gezegend met de zegeningen van Christus, dat we dood zijn geweest en levend zijn gemaakt, dat er een diepe gemeenschap mogelijk is door Christus met God en daardoor met elkaar, dat die muur is weggebroken tussen de Joden en de heidenen en dat er nu een lichaam van Christus is. Als hij dat allemaal ontvouwd heeft, dan komt hij met die tekst. Dan weet hij de hele context waarin hij... Want hij, als hij dat alles beschreven heeft, dan zegt hij, maar dit is toch eigenlijk boven ons kunnen. Dit is toch eigenlijk, als we dat zelf zouden moeten bewerken, dan zou ik daar eigenlijk geen cent om geven dat dat in mijn leven en in uw leven tot zijn recht zou komen. Maar dan schrijft hij, en daarom zegt hij dan, hem nu die bij machten is te doen boven alles wat we bidden en denken, overeenkomstig de kracht, de Heilige Geest die in ons werkzaam is, God zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Dan komt die lofprijzing. Dat is eigenlijk het einde van die eerste drie hoofdstukken, dat hij alles ontvouwd heeft en zegt, maar God is er bij machten om dit alles in ons leven te doen. God is bij machten om me uit de dood op te wekken tot leven. God is bij machten dat er eenheid is in de gemeente. Je ziet in die eerste drie hoofdstukken dat hij die grote voorrechten beschrijft en dan eindigt hij met zo'n spontane lofprijzing. En al die voorrechten, die plaats van de zegening in Christus, zijn liefde, die is zo overweldigend dat hij het uitroept tot Jezus en tot God. En dan volgen die andere drie hoofdstukken. Dan volgen de praktische toepassingen. Dan gaat het aan de ene kant gaat het over die eerste drie hoofdstukken onze roeping, en die andere hoofdstukken die gaan over onze wandelen met God. De eerste hoofdstukken die gaan over onze status, die we dus zijn in Christus, wie we zijn in Christus. En die andere drie hoofdstukken die gaan over hoe dat nu gestalte te geven in je leven. Hoe nou, als je een status hebt van kind van God, als je geroepen bent in de gemeenschap met de Heere God, hoe dan te leven met de Heere God? Hoe nu te wandelen met God? Hoe te wandelen voor zijn aangezicht? Hoe dat nu praktisch te maken. En dan gaat het eigenlijk over vier dingen die hij dan beschrijft. Het eerste is de eenheid. Laat de volgende maar eens kijken. De eenheid in Christus. De eenheid in de gemeente. Dan een geheiligd leven leiden. En dan de verantwoordelijkheid thuis op je werk. En het gedrag, Efeze 6, gaat eigenlijk over het gedrag in die geestelijke strijd. Dan wordt het zeer praktisch gemaakt. Dan wordt het eigenlijk ook ontmaskerd een beetje van wat is nu echt in ons leven en wat is vals in ons leven. Wat is nu heilig in ons leven en wat is nu onheilig in ons leven. Hoe gedragen we ons eigenlijk op het werk, in ons huwelijk, thuis? Hoe gedragen we ons in de gemeente? Is dat overeenkomstig met die status waarin we geroepen zijn? Daar zit het onderwijs van die praktische toepassing. Ik vind het een prachtige, prachtige brief. En toen ik daarover dacht, toen dacht ik van, toen werd ik eigenlijk bepaald bij, wat is nu het grootste gevaar? Dit is eigenlijk, als je wederom geboren bent, is dit toch wat we willen? Daar is hier denk ik niemand in de zaal die zegt, ik wil niet leven overeenkomstig de status waarin ik geroepen ben. Ik ben daar echt van overtuigd dat elke christen, iedereen die echt Jezus in zijn, heeft ontmoet als zijn Heer en Verlosser, dat hij een diepe behoefte heeft om ook in die gemeenschap met die Heer te leven. Ik geloof echt niet erin dat er mensen zijn die bewust, als ze christen zijn geworden, dat ze bewust zondigen. We worden eigenlijk verleid. We hebben diezelfde verzoekingen mee te maken, waar Adam en Eva mee te maken heeft, waar de Heer Jezus mee te maken heeft. En daar ligt eigenlijk het grote gevaar, als we dat niet onderkennen. Want daar zit een enorme verlokking, en daar wil ik met u over nadenken. Waar ligt nu de struikel? Waarin struikelen we eigenlijk? Hoe komt het nou dat, alhoewel we aan de ene kant een enorme passie hebben voor Christus te leven, dat je toch merkt aan de andere kant dat je struikelt? Dat je verleid wordt? Dat je aan de ene kant zoekt om, zeg maar, echt te leven voor Gods eer en daarvoor te gaan? Als je 's morgens opstaat, dan ga je ervoor. Dan zeg je: Heere God, deze dag wil ik voor u leven. En soms is die 10 minuten oud en dan die dag. En dan gaat het soms al mis. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik herken het zelf in mijn leven. Ik herken zo ook dat ik soms in sommige situaties, dat ik denk, ik dacht dat ik al verder was. En gezien heb ik dat het goed is om inzicht te krijgen wat er nu precies speelt. Wat er nu in mijn leven speelt. Om inzicht te krijgen waar die verlokkingen nu in liggen. Om inzicht te krijgen waarom dat je soms komt tot het eren, te leven tot eer van jezelf. En niet ter ere van God. En ik wil op voorhand wil ik eigenlijk zeggen dat de grootste val is om dit geheim te houden. Om in een geheim leven te vallen waarin je jezelf tegenvalt, waarin je wordt aangeklaagd en dat je het onder de pet houdt en verborgen houdt, omdat je je schaamt, omdat je je aangeklaagd voelt, omdat je niet wil dat anderen dit zien, omdat je eigenlijk niet wil dat God dat ziet. En weet je, een van de dingen die me altijd treffen in die psalm, als David gebeden heeft, als die profeet Nathan naar hem toegekomen is, en ik weet niet hoe lang dat hij, zeg maar, dat verborgen heeft gehouden, die zonde, die heeft hij bedekt. En die zonde met Batsimea bedekt hij. En dan komt er een moment dat hij zegt in de belijdenis in die psalm: Heere God, u wilt waarheid in het verborgene. En weet u, op het moment dat je het onderkent en waarheid brengt in het verborgene, dat je zegt: Heere God, David zegt: Heer, dit ben ik. Verstoot me niet. Dit ben ik. Verjaag me niet voor uw aangezicht. Ik heb het lang bedekt. Ik heb gedaan alsof u het niet wist en niemand het wist en Nathan het niet wist. Maar u komt en wilt waarheid in het verborgene. En als er waarheid in het verborgene komt, dan komt er licht op de zaak. Dan brengt die duisternis in het licht. En een van de bijzondere dingen van eigenschappen van licht is: ga maar eens in een ruimte in waar het donker is en u maakt het licht aan, dan verdwijnt de duisternis. Dat is per definitie zo. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik de ijskast openmaak en de lamp gaat aan, dat die ijskast donker blijft. Of de lamp moet kapot zijn. Als ik de deur dicht houd, is het stikken donker. En dat is eigenlijk dat u inzicht moet krijgen: waar komen nu die verleidingen en verlokkingen vandaan? Wat is er nu gaande in mijn leven? Waar heb ik tegen te vechten? En als u struikelt, u niet te veroordelen. Tot eer van God leven is natuurlijk in de eerste instantie een rein en heilig leven te leiden. Maar tot eer van God leven is als u onrein bent of een onheilig leven leidt en u kent de Heer Jezus, dan is tot eer van God leven dat u met die zonde komt. Want dan eert u God, omdat u zegt: uw zoon die heeft zich gegeven en heeft die schuld gedragen. Weet je, ik denk dat, denk eens in je gezin na, een kind heeft iets gedaan. Stel dat hij 10 euro heeft genomen uit de beurs. En je weet, dit kind heeft het gedaan. Je weet het, die 10 euro zijn weg. Je weet dat hij het heeft gedaan. Waar is een vader dan op bedacht? Waar is een moeder, waar verlangt hij naar? Die moeder en vader die verlangen ernaar dat het kind komt en zegt, papa, mama, ik heb 10 euro weggenomen. U denkt toch niet dat het verlangen van u is toch niet dat hij dat geheim houdt, maar dat hij komt, zodat hij vergeving kunt schenken en dat het opnieuw is, nieuw. U kunt opnieuw beginnen. Des te meer is het bij God de Vader. Het is echt een valstrik van de duisternis. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat is dat we dingen geheim houden in ons leven. Dat we ze bedekken. Dat we ze niet in het licht willen brengen. Alsof God niet weet wat er aan de hand is in uw leven. En dan moeten we wel de valkuilen weten. Er zijn 3 gebieden in ons leven. Waar we eigenlijk in kunnen vallen. Die in de eerste Johannesbrief genoemd worden. En het aanbod is zo, weet je, ik word nooit verleid door voedsel waar de schimmel op staat. Ik word nooit verleid door fruit wat groen is van de schimmel. Heb ik niet. Ik hoop dat u dat ook niet heeft. Waar ik door verleid word, is dat het aantrekkelijk is. Ik word verleid omdat me iets wordt voorgespiegeld wat ik nodig heb. Ik word verleid dat er ik een behoefte heb. En die behoefte die wil ik vervullen, desnoods, buiten God om. En daar ligt de problematiek. Ik wil mijn behoefte vervullen, die soms gewoon legaal is, die daadwerkelijk is. Maar ik vervul ze en ik wil ze zelf vervullen, buiten God om. En nu zegt de Johannesbrief, de eerste Johannesbrief, die laat ons prachtige dingen eigenlijk zien. Daar zijn 3 gebieden waarin, zeg maar, dat staat. Laat die maar even zien. Staat al op. De eerste Johannesbrief die zegt, want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Ik wil even kort stilstaan bij deze 3 gebieden van ons leven. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, wat dat eigenlijk met ons doet. Weet je, de begeerte van het vlees, dat is eigenlijk gericht om de lusten die we hebben in ons lichaam te bevredigen. En dat doen we, en die lusten die verwijderen ons van God en dienen eigenlijk onze eigen behoeften. Als ik kijk naar hoe Eva verleid werd, werd ze verleid op Adam en Eva, op deze 3 gebieden. Het eerste gebied waar Eva op benaderd wordt, dat is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? Is het nu echt zo dat God gezegd heeft dat je niet mag eten? Is het nu echt zo, Miel, dat je dat niet mag doen? Dat is toch een legale behoefte? Je mag toch zeker eten van een boom, van kennis van goed en kwaad? En wat is dan nu verkeerd aan om te eten? Die eetlust die wordt opgewekt, want het is aantrekkelijk. En de verleiding is er om buiten Gods wil te eten. Weet je, er wordt gezocht in je leven op zwakke plakken. En die zijn vaak van lichamelijke verlangens. We hebben verlangen naar voedsel. We hebben verlangen naar rust. We hebben verlangen naar geborgenheid. We hebben verlangen naar seksualiteit. En de verleiding die komt, is op het moment dat je honger hebt, dat je moe bent en dat je alleen bent. Weet je, Toen ik dat niet onderkende, en soms wel onderkende, als je moe bent, en je bent, stel, het kon me gebeuren, dat ik 's avonds laat thuis kwam, en dan was ik of, zeg maar, op bezoek geweest en lange gesprekken gevoerd met mensen, of in het pastoraat. En dan was Rietje al in bed en dan kwam ik thuis en moest ik ontspannen, wilde ik ontspannen. En dan ging ik een borreltje pakken, de televisie aan, en ik wist, na 11 uur is er niks fatsoenlijks meer op de televisie. Dat weet ik. Dat weet je ook. Maar het moment dat je moe bent of alleen bent, ik heb dat wel eens vaker gezegd, wie ben je eigenlijk als je alleen bent? Wie ben je als er geen enkele sociale controle meer is? Dan komt die zuiging. En dat komt van buitenaf. Dat komt doordat dit is de tactiek van de duisternis. Om je, zeg maar, te verleiden en te zeggen, Miel, je bent moe. Je hebt rust nodig. Pak toch een borreltje. Zet de televisie op. Ga eens lekker onderuit. Pak nog een borrel. Doe toch niet toe. En het komt van buitenaf. Die begeerte van het vlees. Toen Jezus vastte, 40 dagen lang, toen zag je eigenlijk, na die 40 dagen komt de Satan naar hem toe en zegt, als je Gods zoon bent, dan maak van deze stenen brood. Matthäus 4, vers 3. En er was op helemaal niks op verkeerds aan dat Jezus na 40 dagen brood zou gaan eten als hij 40 dagen heeft gevast. Wat is nu de zonde? Hier krijg je dat karakter. Dat is identiek wat Eva gebeurt en Adam gebeurt. Hier krijg je diezelfde tactiek. Dat hij zegt, joh, je bent toch de Godzoon, je kunt toch wonderen doen. Je maakt toch van die stenen brood. De zonde is niet dat hij brood gaat maken, dat Jezus daar een wonder doet en brood neemt. De zonde is dat hij de macht die hij heeft gekregen voor zichzelf gaat gebruiken, buiten de wil van God, om zich te voeden. Begrijpt u? En dat is precies waar de kerf, waar u in geslagen wordt, waar ik in geslagen word. Dat ons iets verlokkelijks wordt aangeboden. Ja, je hebt lang gevast, je bent 40 dagen al onderweg. Kom, ja, je bent toch Gods zoon, maak van deze stenen brood. Dan kun je je voeden. Aan het voeden is niks verkeerd. Om te eten is niks verkeerd. Maar wat hier wordt voorgespiegeld is, doe het buiten God om. Kijk naar jezelf. Je hebt toch honger? Pak het dan. Je hebt toch behoefte aan seksualiteit? Neem het dan. Grijp het toch. En dat zie je hier eigenlijk gebeuren. En weet je, de begeerte van het vlees, wat doet dat? Het vernietigt de afhankelijkheid van God. Het vernietigt uw afhankelijkheid van God. Als ik pak wat ik denk zelf nodig te hebben, en ik doe het zonder God, vernietigt dat mijn afhankelijkheid van God. Want we kiezen ervoor om het voedsel en seksualiteit en geborgenheid en rust te vinden buiten God om. Dat is die begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen, toen Eva die vrucht zag, staat er, de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten en dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig is om er verstandig door te worden. En de Satan hield haar voor, je zult zeker niet sterven. Wat hij daar doet is, doe wat goed is in je eigen ogen. Eva en Adam, kijk naar je eigen belang. Grijp wat je grijpen kunt. De begeerte die gaat ons gedrag beheersen. En weet je, het ergste is, we zien niet meer en we merken nauwelijks dat het de begeerte van onze eigen ogen is en dat het eigen belang is en dat het ons verwijdert van God. Het tast in wezen het vertrouwen in God aan. Dat is eigenlijk wat de begeerte van de ogen doet. Dat je niet meer op God vertrouwt, maar je gaat jezelf tot God maken. We geloven dat we het nodig hebben. We geloven dat we maken onszelf wijs dat God wil dat we dat krijgen. Dat is het allerergste, vind ik. Ik spreek soms in die 30 jaar dat ik zeg maar voorganger ben, heb ik met vele jonge mensen gesproken en ook met veel mensen gesproken om hulp te verlenen. En soms kom ik dan in gesprek en dan zie je eigenlijk dat een jongen een meisje uit een exclusieve verhouding aangaat. Een jongen of een meisje met een jongen of een meisje wat niet bekeerd is, die de Heer Jezus niet kent. En als je daar dan over spreekt, dan krijg je eigenlijk het gevoel, God zal me toch niet het goede onthouden. Die jongen die is goed voor mij. Of dat meisje is goed voor mij. God zal me toch niet het goede onthouden. En dan gaan we het invullen, want onderweg zal hij tot geloof komen. Maar dat is die begeerte van eigen ogen. Doen wat je zelf wil. Grijpen waar je zelf naar wil grijpen. En Gods woord niet meer centraal zeggen. Laat staan. Jaren geleden een gesprek gevoerd met broeders als het gaat over seksualiteit. En toen had ik een discussie erover of je naar een vrouw kunt kijken zoals je naar een prachtige natuur kunt kijken. Hij zei van wel. Hij zei, ik kijk naar vrouwen als ik naar de natuur kijk. En ik was zo dom en onervaren. Dat ik dacht, ja, als die dat kan, ik... Ja, wie ben ik? Wie ben ik? Ik weet nu wel, ik was toen onervaren en jong. En toen dacht ik, ja, als die dat kan. Als ik mij in de spiegel kijk, Miel, dan moet jij dan niet aan beginnen. Dat moet jij niet doen. Ik kan niet naar een vrouw kijken zoals naar de natuur. Dat is jezelf verwijs maken. Je ziet hier gewoon dat je ziet dat als je dat doet, dan verwijdert het ons van God. Het verwijdert ons van het vertrouwen op God. En het verwijdert ons van Gods woord. Je ziet dat gebeuren bij Eva. Je ziet het gebeuren bij Adam. En het laatste, derde wat op de loer ligt, is een leven wat het leven tot eer van God kapot maakt, dat is hoogmoed. Hoogmoed. Wat de Satan Eva voorhoudt is, maar God weet dat op de dag dat hij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en je als God zult zijn. Weet je, er is de neiging wat de Satan op inspeelt en nu heb je... En hij speelt dan niet op bij je ongelovigen op in, want dat is als een prooi. Daar hoeft hij niet veel aan te doen. Hij speelt bij ieder op in, ja, je kunt als God zijn. Je kunt als God zijn. Adam en Eva hadden zeggenschap. Ze hadden zeggenschap over de aarde. God had hen verantwoordelijkheid gegeven. En wat gebeurt er nu? Doordat ze dus zeggen, ik zou als God willen zijn, zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat zeggenschap en dat gezag wat ze hebben over de aarde, dat gaat over naar de Satan. Dat is als je hoogmoedig bent, als je niet meer wil buigen onder God en je zegt, ik ben God, op wat voor gebied ook, dat kan gebeuren in je leven. Dan zie je dat het zeggenschap gaat uit je leven weg en je wordt bespeeld door de duisternis. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb gezien dat als zo snel als de hoogmoed is, komt er ook rebellie. En als er rebellie is, dan zegt de Heer God in zijn woord dat het afgoderij is. En een afgod is iets dienen wat niet van God is, wat je bij God weghaalt. En hoogmoed, dat is zeg maar, dat gaat gezag verloren. En diezelfde strategie zie je eigenlijk bij de Satan als die Jezus. Hij doet dat niet alleen bij Eva, maar als hij dat bij Jezus doet, doet hij dat ook bij u. Hij komt bij de Heer Jezus en zegt, joh, hij gaat met hem op een hoge berg en zegt, dit alles zal ik je geven, dit alles. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat hij dat aanbod doet, want de Heer Jezus die heeft het hele heelal. Maar hij zegt, ik geef je de koninkrijken en de heerlijkheden. Eén ding, één voorwaarde. En waarin ligt de verleiding? De verleiding ligt, hij spreekt aan in hoogmoed. Koppel je los van God. Je hoeft dit niet, je krijgt dit niet door de kruisdood in te gaan. Je kunt het allemaal krijgen zonder geesteling, zonder bespuugd te worden, zonder verraden te worden, zonder aan het kruis te gaan, zonder doornenkroon. Ik geef het je allemaal, zonder dit alles. Eén ding, aanbid mij. Eén ding, aanbid mij. En dat is hoogmoed, volgt dat je iets anders gaat aanbidden als God. Het wil namelijk onze gehoorzaamheid vernietigen. En dat je leven in eigen hand neemt. Ik heb dat eens op een schema gezet. U zult daar deze week ook in de huiskringen wat verder over doorspreken. Maar ik heb dat eens gezet. Leven tot Gods eer, dan zie je de verleiding. En die verleidingen staan boven begeerte van het vlees, begeerte van de ogen en de hoogmoed. En het verwijdert ons van, die begeerte van het vlees verwijdert ons van Gods wil. De begeerte van de ogen verwijdert ons van Gods woord. En die hoogmoed, die verwijdert ons van de aanbidding van God. En wat vernietigt eigenlijk, wat vernietigt die verleidingen? Die vernietigen onze aanvankelijkheid voor God, ons vertrouwen in God en onze gehoorzaamheid in God. En waar ik echt voor bid, laat de laatste dia maar zien. Waar ik voor bid, dat is dat we willen groeien, dat we echt willen groeien in afhankelijkheid van God. Als we willen leven tot Gods eer, dan zul je moeten groeien in afhankelijkheid van God. En als je wil leven tot Gods eer, als je daarin wil groeien, dan zul je moeten groeien in vertrouwen in God. En als we in die intimiteit met God willen groeien, dan is het zo dat God wil dat hij groeit in aanbidding, in waarheid, in waarachtigheid. Dat hij waarachtig aanbidt. En waarachtig aanbidding is niet dat hij compleet zonder zonde voor God komt te staan. Maar dat hij compleet vergeven van de zonde voor hem komt te staan. Een heilige is niet iemand die niet meer zondigt. Een heilige is iemand die geheiligd is door Christus en zijn zonden zijn vergeven. Omdat hij de schuld niet meer zelf draagt. En dat is zo'n heerlijkheid dat je daardoor, doordat je dat weet, Heere God, het oordeel is niet op mij. Heere God, ik wil me afhankelijk maken van u. Ik wil vertrouwen op u. Ik wil u aanbidden. En behoed ons voor die zonde van een hoogmoedig leven, van een begeerte van ogen en begeerte van het vlees. Behoed ons ervoor. En onderken het. Ik wil u echt oproepen om in deze weken erover na te denken en ook in de kringen over te spreken, dat je het eerstens erkent, of eerstens herkent, en tweedens erkent. Dat je het gaat herkennen en zeggen, dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Heere God, bescherm mij voor de boze. Dit wil ik niet. Nee. Stop. Laten we zo even stil zijn en dit verwerken. Sietse en Hanneke die zullen een prachtig lied zingen. in de verwerking. En dat lied is een van de liederen die me zo diep aanspreken. Dat is dat in dat lied wordt gevraagd eigenlijk: Heer, wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? En midden in het lied komt God aan het woord en dan zegt hij: kom bij me. Kom bij me zitten. Je hoeft niks te doen. Laten we een moment kennen van samen zijn. Van samen in die intimiteit zijn. En dat is zo indrukwekkend mooi. En als je echt gereinigd en geheiligd bent in het bloed van Christus en je daarin echt wilt groeien, dan zul je die momenten van intimiteit, die zul je nooit meer willen missen om zo bij hem te zijn en hem te aanbidden.
What can I do for you? What can I bring to you? What kind of song would you like me to sing? 'Cause I'll dance a dance for you, pour out my love to you. What can I do for you, beautiful King? 'Cause I can't thank you enough. 'Cause I can't thank 'Cause I'm in love with you.
Ik wil zo de samenkomst afsluiten. Willen we zo gaan staan voor Gods aangezicht?